Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. In dit welkom betrekken wij allen hier aanwezig en allen die thuis deze dienst nu of later beleven en beluisteren via internet. In deze dienst vieren wij de voortzetting van het heilig avondmaal en vindt ook de dankzegging plaats. De voorganger is onze wijkpredikant dominee Van den Berg en de organist in deze dienst is de heer Rob van Esseveld. Heeft u vragen over dienst of over onze wijkgemeente? Als ouderling van dienst sta ik u na afloop graag te woord. En mijn naam is Rien Trouwborst. Dan de bloemengroet. De bloemen zijn vanmorgen als bemoediging en groet van de gemeente gegaan naar de heer A. Visser, wonend aan de Bloemendaalseweg. En ook is er deze zondag een kaart als bemoediging en groet gegaan naar mevrouw Van der Bij, Wolfswinkel, die tijdelijk verblijft in zorgpension De Molenhoeve in Bergambacht. Tijdens de dienst is er ook een collectemoment. De doelen zullen worden toegelicht door de diaken van dienst Wim Becker. En dat gebeurt op het moment dat collectemoment is, net daarvoor. Ik zal u wel vertellen waar het doel van de avondmaalscollecte voor is, want dat is al snel. De avondmaalscollecte is bestemd voor de noodhulp die de stichting Dorcas verleent aan vluchtelingen in Libanon. En u kunt er meer over lezen in de zondagsbrief. Als introïtus willen we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 81, vers 1 en 2. Vers 1, jubel God ter eer, hij is onze sterkte. En vers 2, laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Psalm 81, vers 1 en 2. En namens de kerkenraad van wijkgemeente Pauluskerk wens ik u allen een gezegende dienst.
Na de jubel, na de trompetten, worden we nu stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Bij de profeet Jesaja horen we: mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. We gaan opnieuw zingen uit Psalm 81, nu vers 4 en 9. Daarna is er voor hen die vanmorgen het avondmaal niet konden vieren gelegenheid om dat te doen. En neemt u aan tafel uw hemelhoog bundel mee. Nu gaan we zingen Psalm 81 vers 4 en 9. En voor aan tafel graag de hemelhoog bundel meenemen. Ook vanavond klinkt de nodiging tot de tafel, tot de viering van de maaltijd van de Heer. Laten wij niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten omhoog heffen naar de hemel, waar Christus is. En zo zullen wij waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed worden, als we brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed en die nodiging betreft ook de gasten in ons midden die de naam des Heren beleden hebben. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Aan tafel lezen we uit Jesaja 25, dat prachtige visioen over de toekomst voor Israël en de volken. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal, rijk aan merg en vet, met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Het kleed dat alle volken bedekt. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. En op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. We zingen uit de bundel Hemel Hoog, lied 523. En we zingen dat ook gelijk als onze geloofsbeleiding. Zo zullen we dat voor zover mogelijk staande doen. 523 uit Hemel Hoog. Zullen we onze Heer danken voor het sacrament en bidden om zijn licht bij de lezing en de verkondiging uit zijn woord. Heere onze God, wij danken u dat u voor ons zorgt, dat u ons voedt naar lichaam en ziel. En dat we dat vandaag aan uw tafel, op een hele bijzondere, intieme en mystieke wijze, mochten beleven. Vanmorgen, al lopend, en vanavond aan uw tafel. Wat bent u goed dat u zo dichtbij komt, tot in ons bestaan. Het wordt in onze mond gelegd. Het wordt in ons hart geschreven. We bidden u dat we dat ook mogen ontdekken als straks uw woord weer open gaat. Het ging al open aan tafel, maar we mogen er nu ook lijnen uit doortrekken in de verkondiging. Wilt u dat zegenen? Dat woorden aankomen, verstaan worden, doordringen tot diep in ons hart, hier in de kerk, maar ook thuis bij degenen die meekijken nu of misschien nog op een later moment. U kent ook hun omstandigheden. Dat ze misschien graag juist op zo'n avondmaal zondag als deze erbij hadden willen zijn, maar het gaat niet door ziekte, door ouderdom, om een andere reden. Heer, wilt u de techniek, maar bovenal uw geest gebruiken, aanwenden, om ook hen er helemaal bij te betrekken. Zo zijn we uiteindelijk één gemeente. Hier in de kerk en thuis. Samen met heel uw wereldwijde kerk. Met alle die ons zijn voorgegaan. Ook dat mogen we beleven in uw sacrament. De verbondenheid. De gemeenschap. Hier, maar ook met uw kerk, met uw volk boven. En als we ook na gaan denken over Israël opnieuw. Vanuit niet zo eenvoudig gedeelte wilt u ons dan ook helpen. Ons leiden, ons wijsheid schenken, inzicht en bovenal verwondering en aanbidding. Want die komt u toe. Goede God, lieve Vader, om Christus wil. Amen. We lezen vanavond uit een gedeelte dat Paulus schreef in de Romeinenbrief over ja, de relatie tot zijn eigen volk. Paulus was ook een Jood. En wat hij heel moeilijk vond, waar hij ook veel verdriet over had, is dat zijn volksgenoten voor een groot deel Jezus als Messias niet erkenden. En ja, wat dat betekent, hoe God dat in zijn plan heeft gebruikt, daar schrijft hij over aan het eind van die drie hoofdstukken uit Romeinen 9 tot en met 11. En we lezen vanavond uit hoofdstuk 11 vers 16 tot en met 36. Romeinen 11 vanaf vers 16. En daar schrijft de apostel: als een klein deel van het deeg aan God gewijd is, is al het andere deeg het ook. Als de wortel heilig is, zijn de takken het ook. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken, en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt, en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Maar nu zult u tegenwerpen: die takken zijn toch afgebroken, zodat ik geënt kon worden? Zeker. Ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof. En u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God. Als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou u dan wel sparen? Weet dat God goed is en streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn. Maar goed voor u, als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers, als u, die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen zij die er van nature bij horen dan niet op hun eigen boom worden geënt? Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Een deel van Israël is onbuigzaam geworden en dat blijft zo totdat de andere volken voltallig zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered. Zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Sion komen en ben tot dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Omwille van u zijn ze Gods vijanden geworden, door het evangelie af te wijzen. Maar toch blijven ze Gods geliefden omwille van de aartsvaders, die hij heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid nu Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe in eeuwigheid. Amen. Dit gedeelte vormt ook het uitgangspunt voor de verkondiging. En als voorbereiding erop zingen we uit de liederenbundel van Israël, de psalmen, psalm 115, vers 1 en ook vers 5. Vers 1 en 5 van psalm 115. Thank you. Gemeente van Jezus Christus. Ergens in een winkelcentrum in Berlijn hangt een enorme installatie met de naam Die Uhr der Fließenden Zeit. En je ziet erin een gekleurde vloeistof van boven naar beneden gaan door allerlei kronkelige buizen. Om aan de andere kant vervolgens ook weer de weg naar boven te gaan. En naar achter gaat een grote slinger heen en weer in een zeer gelijkmatig tempo. Het is een waterklok. En tot op de minuut nauwkeurig is te zien hoe laat het is. Maar wat ik nog fascinerender vind, is dat het altijd doorgaat. Zonder elektriciteit. Een eeuwigdurende beweging van boven naar beneden en weer terug. En onwillekeurig denk je dan aan zo'n tekst uit ons Bijbelgedeelte van vanavond. En ik citeer nu even uit de NBG-vertaling. Uit hem, door hem en tot hem. Maar wel met een cruciaal verschil, want ooit heeft iemand die waterklok ontworpen. Ooit heeft iemand die vloeistof erin gegoten en is die slinger in beweging gezet. Maar God zelf is niet geschapen. Hij kent geen begin en geen einde. Hij is dan ook eeuwig. Toch is die gedachte aan dat gedeelte uit Romeinen 11 hierbij niet vreemd. Juist omdat die vloeistof in die waterklok, in die hele installatie, niet een mooie rechte lijn in een soort cirkel stroomt, maar juist door allerlei kronkelingen heen. En is het met Gods wegen ook niet zo? Zijn wegen, zijn handelen in deze wereld, in de geschiedenis, in ons eigen leven, dat zijn voor ons gevoel toch ook vaak kronkelwegen, omwegen, die we niet altijd kunnen plaatsen, die we niet altijd begrijpen, of zoals Paulus het uitroept, hoe ondoorgrondelijk zijn Gods oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Ja, het is eigenlijk de apotheose van die drie lange hoofdstukken waarin Paulus schrijft over de plek, de plaats van Israël in Gods plan. En de relatie tot de heidenen, de niet-joden. En in vers 28 zit eigenlijk alle spanning daarvan geperst. Een paradoxale spanning. Omwille van u zijn zij, de joden, Gods vijanden geworden. Door het evangelie af te wijzen, maar toch blijven ze Gods geliefden omwille van de aartsvaders die hij, God, heeft uitgekozen. Of zoals het in een andere vertaling is weergegeven. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn ze geliefden om der vaderen wil. Vanwege het evangelie, Gods vijanden. Dat is heel scherp gezegd. Dat heeft alles te maken met de reactie van het grootste deel van de Joden op het evangelie. Op de kern van het evangelie, Jezus Christus. Als de Messias. Veel Joden in de tijd van Jezus, de tijd van Paulus, maar ook vandaag de dag, aanvaarden Jezus niet als de Messias. Nee, hij werd verworpen. En Jezus zelf leed daaraan. Toen hij Jeruzalem binnenkwam bijvoorbeeld. Hij weende. Maar ook zijn volgelingen zoals Paulus. Het doet Paulus groot verdriet dat zijn volksgenoten in overgrote meerderheid nee hebben gezegd tegen Jezus en zijn redding. Zoals het toch ook iedere christen in zijn ziel, in haar ziel moet snijden. Als hij merkt dat het Joodse volk dat zoveel van God gekregen heeft, het allermooiste, het allergrootste geschenk, Jezus, voortgekomen uit hun eigen volk, niet aanpakt, maar weigert. Maar over kronkelwegen gesproken. Hierdoor maakt het evangelie zeg maar een bocht en kon het aan de heidenen worden verkondigd, zegt Paulus. Omdat Israël er grotendeels geen gehoor aan gaf, ging God met dat geschenk, om het maar zo te zeggen, naar de niet-Joden. In vers 11 staat het heel pregnant. Door hun overtreding, dus van de Joden, konden de andere volken worden gered. Nou, is dat een kronkelweg? Of niet? De ene overtreding leidt tot redding van anderen. Maar, zegt Paulus, laten nou de andere volken, de goyim, zoals ze in het Hebreeuws heten, de heidenen, laten die op hun beurt zich niks verbeelden. Laat ze niet trots worden en hoogmoedig. En denken dat zij de plek van Israël hebben ingenomen. Daar schrijft Paulus met name over in het 11e hoofdstuk van zijn brief. Als heidenen, en dat geldt dus ook voor u en voor mij, we zijn immers allemaal niet Joden. Als heidenen zijn wij wilde takken die op de edele olijfboom zijn geënt. Dat is het beeld wat eigenlijk door het grootste deel van dit hoofdstuk loopt. De heidenen zijn wilde takken die op de edele olijfboom zijn geënt. Nou, dan zou het waanzin zijn als die takken, die wilde takken, zich beter zouden voelen dan die oorspronkelijke, edele olijfboom. Dan wat hen draagt. De wortel. Paulus' punt is helder. Israël blijft Gods volk. Ondanks hun verwerping, ondanks hun vijandschap vanwege het evangelie, ondanks dat blijft God hen liefhebben. Waarom? Vanwege de verkiezing, zegt Paulus. Uitverkiezing, lastig woord voor menig reformatorisch of protestants iemand. Maar het is een Bijbels gegeven, ook als het over Israël gaat. God heeft gekozen. God koos voor Abraham, de stamvader van Israël. En Gods uitverkiezing, gemeente, dat is geen bevlieging, zoals dat bij ons wel eens het geval kan zijn. Een bevlieging die ook zo weer over voorbij kan gaan. Mensen kunnen elkaar zo weer laten vallen. God is anders. Gans anders. Vers 29. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Dit is verkiezing, gemeente. Dat is natuurlijk een enorme troost. Die kun je toch aan optrekken. Hier zit toch zoveel vastheid in. Het is toch echt een steen waar je op kunt staan in het moeras van het leven. Te midden van alle twijfels en aanvechtingen. Hoe ik me ook voel. Wat ik ook heb uitgespookt. God neemt zijn genade niet terug. Waar hij in mijn leven aan begonnen is, maakt hij niet ongedaan. Maar terug naar Israël. God blijft ze dus liefhebben. Vanwege zijn eigen keuze, zijn eigen verkiezing, zijn eigen belofte. Al aan Abraham gedaan. Hij is met Israël begonnen en zal met Israël eindigen. Prachtig staat dat in vers 25 en 26. Als de andere volken zijn toegetreden, dus het aantal heidenen dat tot geloof gekomen is, genoeg is, dan zal Israël worden gered. Want zoals aan Abraham al werd beloofd, dat met Israël de volken zullen worden gezegend, dus Israël niet zonder de heidenen het koninkrijk van binnen gaat, moeten die heiden op hun beurt ook beseffen dat zij niet zonder Israël worden gered. God laat zijn volk niet vallen. Nu niet. Straks niet. Sterker nog, er wacht iets geweldigs. Israël zal door God worden gered. Ze zullen de Messias dus uiteindelijk gaan erkennen. Niet mondjesmaat, of misschien iets meer dan mondjesmaat. Kijk, het aantal Messias blijdende Joden vandaag de dag is nog steeds een minderheid. Maar dan zal heel Israël, zegt Paulus, worden gered. Massaal. Nou, het zal een wonder zijn. We blijven dus altijd aan Israël verbonden, gemeente. Zoals onze kerkorde zegt, onopgeefbaar verbonden. En dat staat vandaag de dag onder druk. Natuurlijk ook door de actualiteit. We begrijpen ook niet altijd wat Israël doet, de staat Israël. Is dat vrede zoeken voor de volken? Maar we blijven onopgeefbaar verbonden vanwege de verkiezing van God. Omdat we op hen zijn geënt. Ze zijn de eerste kring om de Messias, zegt professor Van der Beek. Zo mooi. Wij zijn er later omheen gekomen in die kring. Als wilde takken dus. Geënt. Ingelijfd bij Israël. Maar die eerste kring laat God niet los. Ze zullen Jezus als Messias gaan herkennen en erkennen. De schellen zullen van de ogen vallen als God zichzelf wegneemt. En je voelt bijna hoe Paulus popelt. Het zal wat zijn. Wie zou dat niet willen meemaken? Dan is de kudde compleet. Joden en heidenen onder één herder. De goede herder. Jezus Christus. Messias van Israël. Heer van de kerk. Koning van de wereld. Hoe zal dat dan gaan? Wanneer zal dat gebeuren? Nou, er zijn heel wat christenen die daar allerlei ideeën bij hebben. Ook elke keer weer blaadjes volschrijven met allerlei voorspellingen. Maar het wordt ons niet verteld, gemeente. Niet voor niets spreekt Paulus in vers 25 over een goddelijk geheim. In het Grieks staat er het woord mysterium. Het is een mysterie waar Paulus iets, maar ook niet alles vanuit de doeken doet. Hoe het precies zal gebeuren, hoe het exact zit met dat heel Israël, dat wordt allemaal bij dat geheim, dat mysterie van God. Dat hij bewaart. Dat hij alleen tot in de finesses kent en weet. Net zoals trouwens bij die vraag. Wat er gebeurt met al die mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord. Met vaste regelmaat krijg ik op catechisatie die vraag. Van catechisanten, ik begrijp het wel. Daar kun je wel eens over piekeren. Zeker als het dichtbij komt. Misschien met een vriend of een vriendin. Hoewel, dan zouden ze het van jou kunnen horen. Maar toch, hoe zit dat nou? Het is aan God. En laten we het ook bij hem laten. Want in betere handen. Kan het toch niet zijn? Kijk, als het over dat mysterie gaat, gaat Paulus ook niet verder zitten vlassen. Het brengt hem juist op de knieën. Hij aanbidt God. Vanwege zijn onuitputtelijke rijkdom, wijsheid, kennis. Gemeente, ik denk dat dat het beste is. Wat we kunnen doen. Want wij zijn mensen. En God is God. God past niet in onze schema's. Hij is te groot. Te diep. Om ingeperkt te worden in onze ideeën. Tot onze denkbeelden. Hij is altijd anders. Onbevattelijk. Ongrijpbaar. Ondoorgrondelijk. En ooit liet een Joodse rabbi dat fijntjes merken aan een Romeinse keizer. Want die riep die Joodse rabbi op een dag bij zich. En zei, waar is nou die God van je? Kijk, ze hadden tempels vol met beelden. Maar Joden hebben dat niet. De tempel was leeg. Het heilige. De heilige. Dat vonden de Romeinen ook zo shocking. Toen ze de tempel in Rome. Of in Jeruzalem. Veroverden. Dus vroeg die keizer aan die Joodse rabbi. Waar is nou die God van je? Ik zie helemaal niks van hem. Die rabbi antwoordde rustig. Recht boven u is de zon. Probeert u daar eens een paar minuten in te kijken. Ja, dag, zei die keizer. Dat gaat toch niet? Dan word ik blind. Ach, zei die rabbi. Als je niet eens een van zijn scheppingen eventjes kunt zien. Hoe wilt u dan de schepper zelf, onze God, gaan zien? We kunnen hem niet vangen, gemeente. Met onze beperkte zintuigen. Hij is niet na te trekken. Of zoals een oud Engels lied zingt. God moves in a mysterious way. Zijn wegen zijn onbegrijpelijk. Vaak genoeg zien ze er voor ons op het eerste gezicht als kronkelwegen uit, als omwegen, als doodlopende wegen. Misschien wel. Soms. Je kunt het toch hebben. Als je naar de geschiedenis kijkt. Actuele gebeurtenissen, wat er vandaag aan de hand is. In Israël, in Gaza, in Libanon. Wat is de zin hiervan? Waar gaat het naartoe? Maar ook in je eigen leven, of dat van anderen. Waar dient dit toe? Wat wil God hiermee? Waarom moet het zo gaan? En toch, dat is hoe wij het zien. Hoe wij het ervaren. En dwars door alles heen is God bezig met zijn plan. Met zijn koninkrijk. Zijn koningschap. En hij zucht mee. Hij lijdt mee. Lees het hoofdstuk hiervoor in Romeinen 8. Hij strijdt mee. En uiteindelijk komt hij toch tot zijn doel. Al zie je er op dit moment misschien heel weinig of helemaal niets van. De rode draad hierbij, zegt Paulus, is zijn barmhartigheid. En dat vind ik zo ontroerend. Aan het laatste deel van die hoofdstukken over Israël. Als u ze allemaal leest, 9, 10 en 11, dan worden de harde noten gekraakt. Het ging over Gods vijanden zijn, over verwerping, over verharding, over ongehoorzaam zijn. Allemaal typeringen die op Israël van toepassing zijn, maar gemeente, niet op ons. Wij zijn toch geen haar beter? Vers 32 zegt het klip en klaar. Ieder mens is uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid. Alsof Paulus hier weer even teruggrijpt naar het begin van zijn Romeinenbrief. Waarin hij ook hoofdstukken lang heeft aangetoond dat ieder mens de boot mist. Een zondaar is. De heerlijkheid en nabijheid van God mist. Door eigen schuld. Ieder mens is overgeleverd aan de ongehoorzaamheid. Dat is de röntgenfoto van ons. Maar de zin gaat verder. Hij, God, hij kan voor ieder mens barmhartig zijn. Hoort u het? Hier klopt Gods hart. Het klopt van liefde. Van verandering. Van verzoening. Heeft u het vandaag ook horen kloppen? Aan de tafel? Dat stukje brood? Het slokje wijn. Hij is een God die ons niet wil veroordelen. Ons niet aan de kant wil zetten. Maar ons wil behouden. En daarvoor gaf hij zichzelf. Daarvoor kwam Jezus Christus. Daarvoor gaf hij zijn geest. Om ons dat te binnen te brengen. Niet één keer. Maar telkens weer. En daarom blijven we dit ook vieren, totdat hij komt, ja. Zo is het ook uit hem, het is zijn liefde, die onuitputtelijk stroomt. Denk maar even aan het beeld van het begin van de preek. En door hem, alleen hij heeft dit bewerkstelligd. Hij is het die het gedaan heeft, pure genade. En het is tot hem. Zo komen wij tot hem en komt hem al onze dankbaarheid, lof en aanbidding toe. En zo is die apotheose aan het eind van de Romeinen 11 theocentrisch. Het loopt uit op God. Het gaat eigenlijk alleen nog maar om hem. Want zoals hij is er niet één. Zoals de Joden in een mezuzah op de deurpost in het kokertje hebben zitten De Heer is onze God. De Heer is één. Zo is er maar één. Hij is zo oneindig anders. Ook in zijn barmhartigheid en liefde. Oneindig verheven. En intens nabij. En iemand voor wie dat ook de kern van alles was, was Jochen Klepper. Jochen Klepper was een dichter uit Duitsland in de jaren 30 tot en met de Tweede Wereldoorlog. Hij had een veel bewogen leven, want Jochen was getrouwd met een Joodse vrouw. En die Joodse vrouw werd, haar wereld werd steeds kleiner, voor Joden verboden. Uiteindelijk moest zij zich aangeven. Het leven werd haar onmogelijk gemaakt door de nazi's. En Jochen wilde zijn vrouw trouw blijven. Tot in de dood. Waar ze uiteindelijk samen voor kozen. En je kunt daar allerlei vragen bij hebben. Maar dat is makkelijk, hè? Vanuit een kerkbank in een vrij land. Ik blijf hier vanaf. De Jochen Klepper heeft ons zoveel nagelaten. Want in te midden van al die verschrikkingen en al die onzekerheid bleef hij de liederen dichten. En aan eentje moest ik denken. Dat zowel de grootsheid van God, zijn onbegrijpelijkheid, als ook zijn nabijheid zo prachtig bij elkaar brengt. Hoog boven ons verheven woont God. In louter licht. Geen sterveling kan leven. Staand voor zijn aangezicht. En in zijn gouden woning brengt het heelal hem eer. Lofwaardig is die koning. Geweldig is die Heer. Toch spreekt hij niet van verre. Toch is hij steeds dichtbij. Als zon, als maan, als sterren ligt hij ons leven bij. Hij wil jou telkens dragen. Jij bent zijn creatuur. Hij ziet je. Alle dagen. Hij hoort je. Ieder uur. Hij kent je. Zelfs jouw haren zijn door de Heer geteld. Niets kan hem evenaren. Geen macht die hem ooit velt. Geen zee houdt hem gevangen. Geen berg waar hij op stuit. Toch gaat zijn hart verlangen naar kleine mensen uit. De volkeren. Zij vrezen. Gods almacht kent geen grens. Vol liefde is zijn wezen. Hij nadert jou als mens. Vanuit zijn glans en luister treedt hij je tegemoet. Zijn licht verdrijft het duister. En angst verdwijnt voorgoed. Nu mag je in hem leven. Je bent niet meer alleen. Gods geest wil jou omgeven, is altijd om je heen. De Heer op wie wij hopen, onttrokken aan ons oog, wil troostend naast je lopen en voert je hemelhoog. Amen. Uit de bundel Hemelhoog gaan we straks zingen, nu uit het nieuwe liedboek, lied 723, waar God de Heer zijn schreden zet. Beide coupletten van lied 723. Aan u danken en bidden. En het gebed sluit ik af met een gebed, leerhuis, geheten van Jaap Zelstra. Zullen we samen bidden en danken. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit u en door u en tot u zijn alle dingen. Ook in ons leven. En in deze wereld, in deze geschiedenis, in die geschiedenis gaat u uw eigen gang. En we mochten daar vanavond iets van vernemen, via dat gedeelte uit de Romeinenbrief. Juist ook uw gang met uw volk, Israël, uw oogappel, zoals u dat zelf noemt. Hun ongeloof. Hun ongehoorzaamheid. Het heeft niet het laatste woord. Maar uw barmhartigheid. En daar dank u voor. Want dat geldt even goed voor ons. Waar zouden we zijn als dat niet zo zou zijn? We waren nergens. We waren ons daarom voor hoogmoed. Maak ons bescheiden. En dat wij als christenen hen tot jaloersheid mogen wekken, zoals diezelfde Paulus schrijft. En dan moet u tegelijk zeggen dat wij en beleiden dat we daar zo in tekort geschoten zijn, want wat zijn er in de geschiedenis van de kerk ook geen inktzwarte bladzijden. En het antisemitisme is onuitroeibaar, lijkt het wel, juist ook weer nu. O God, ontferm u en laat zien hoe we anders kunnen zijn door u, vanuit u. Niet alleen naar Joden, maar naar al onze medemensen. Zij zijn schepselen van u, medemensen. En leer ons en ieder mensenkind zo te bezien in mildheid, in eerlijkheid. en oprechtheid. En hoe kunnen we dat anders leren dan dicht bij u, Heer Jezus? En daarom bidden we u. Wij willen uw leerlingen zijn. Leer ons minder te praten, om meer te zeggen. De kunst van het zwijgen, om meer te verstaan. Stilte te vinden, om tegenwoordigheid van geest te ervaren. Leer ons aan uw voeten te zitten, om uw taal, uw woorden in te drinken. Brood te ontvangen om ronduit te delen. Vergeving te vinden om vergeving te schenken. Leer ons onze handen te vouwen om uw kracht te ervaren. Onze ogen te sluiten om zicht te krijgen. Liefde te zien om liefde te zijn. Uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan over naar het collectemoment en diaken Wim Becker zal dat verder toelichten. Daarna zingen we uit de bundel Hemel Hoog, lied 589. Halleluja, eeuwig dank en eer. Hoe zullen we anders eindigen dan in de lofprijzing en de aanbidding? Maar eerst, over dankzegging gesproken, iets over de collecte.
Goedenavond, gemeente. Er wordt vanavond gecollecteerd voor diaconie en kerkvoogdij en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Jaffa Project Nederland. De inwoners van Jaffa en Zuid-Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische achtergronden. Het Jaffa Instituut geeft hoop aan kinderen met een moeilijke thuissituatie en biedt deze kinderen een toekomst door middel van goed onderwijs en naschoolse opvang. De omgeving waarin de kinderen opgroeien heeft eveneens hulp nodig. Daarom worden ook allerlei benodigdheden gefinancierd, zoals schoolboeken, schoolbanken en een dagelijkse voedzame maaltijd voor honderden kinderen. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerk in stand te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van onze voorgangers en het in goede staat houden van de pastorie. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat bij de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
En zo met het loflied op de lippen en in ons hart mogen we gaan deze zondagavond in, deze nieuwe week in. Weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allemaal.